próxima. He's Willem Alexander, Prince of the Netherlands.
How did an Argentinian lady end up on Wall Street?
That's a long story.
Well, I have time.
Mama, huh?
Het is Maxima.
Ik heb er nog nooit zo verliefd gezien.
Screw everyone. All I care about is you.
Maxima. Vanaf 20 april alleen bij Videoland.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Winit.
In mijn podcast heb ik het al 6 seizoenen lang over de liefde in verschillende soorten, vormen en maten. In deze nieuwe aflevering praat ik met mijn gast Nelson Valkenburg over het gevoel om heel veel liefde te voelen voor je vak, namelijk de autosport. Maar verdomd weinig liefde terug te krijgen. Want als homoseksuele man in een typisch hetero gedomineerde mannenwereld is het soms hard vechten.
Ik spendeer heel veel tijd natuurlijk in het buitenland. Mm-hmm. Heel veel tijd in Colombia geweest de afgelopen jaren. Mm-hmm. En dan kom je hier. En op de een of andere manier voel ik me hier niet op mijn gemak om bijvoorbeeld hand in hand te lopen. Waar ik me dat bijvoorbeeld in Colombia wel voel. Ja. En dat is een hele gekke gedachte. Ja. Want wij denken allemaal, wij waren het eerste land waar je kon trouwen als twee mannen zijn. En dus zijn we de voorloper. Dat is natuurlijk helemaal niet zo.
Je luistert naar Over de Liefde. Een podcast over seks, relaties en, hoe kan het ook anders, de liefde. Vandaag is Formule 1 commentator Nelson Valkenburg mijn gast. Mijn naam is Debbie Gerritsen. Welkom. Maar eerst even dit. Team Over de Liefde is super blij met jou als trouwe luisteraar. Ben je nou ook blij met ons? Abonneer je dan op deze podcast. Oh, en heb jij een bijzonder liefdesverhaal dat je met ons wilt delen? Laat het mij dan weten. Stuur een mail naar debbie@ad.nl of laat een DM achter op mijn Instagram, @debbiegerritsen. Nelson, leuk dat je er bent.
Ja, graag gedaan. Bedankt voor de uitnodiging.
Ja, hey, is autosport nou je eerste liefde?
Jazeker. Mijn ouders hebben altijd een groot internationaal raceteam gehad. Dus ik ben echt opgegroeid op het circuit. Dus dat is zeker de eerste liefde. En er zijn heel veel andere liefdes, heel veel verschillende sporten, heel veel andere passies. Maar autosport is hetgeen wat als rode draad door mijn leven loopt.
Dus het is je echt met de paplepel ingegooid?
Ja, mijn vader raceerde nog toen ik geboren werd.
Oh ja?
Ja.
Wat grappig. En wilde jij ook coureur worden?
Nee, zeker niet.
Echt niet?
Op de een of andere manier was dat niet waar ik... Ik heb vroeger wel gekart hoor, maar dat was niet waar ik... Nou, echt heel goed in was of dat ik ooit zou willen. Ik was altijd heel blij om voor de mensen in het raceteam te zorgen. En als we jonge talenten hadden om daar een rol in te spelen. En ik werkte ook fulltime in de zaak naast dat ik gewoon journalistiek studeerde. Maar achter het stuur kruipen was het enige van autosport wat ik niet gedaan heb.
Echt?
De rest heb ik allemaal gedaan.
Nou, wat jammer zeg. Dat zou ik nou wel nog graag een keertje willen doen. Als ik dat.
Ik denk dat het komt omdat ik zag hoe hard mijn ouders moesten ploeteren voor elke gulden en euro.
Ja.
En autosport is de snelste manier om arm te worden als je gaat racen. En dat was zo'n remmende werking, denk ik.
Ja.
Dus tenzij ik in de komende 10 jaar ergens een paar miljoen op pik. Maar zelfs dan denk ik niet dat dan zou ik het ergens anders in stoppen.
Zou je dan wel een eigen team willen?
Ja, dat heb ik. Soms denk ik wel eens als ik toch de loterij win. Dan stampen we ons oude raceteam weer de grond uit. En dan gaan we, weet ik wel, de 24 uur van Le Mans doen of zo.
Dat zou wel goed
zijn. Dat zou er wel in zitten. Maar dan nog moeten we eerst echt heel veel geld weer ergens vinden.
En ga jij dan in dat droomteam van jou ook de eerste homoseksuele coureur achter het stuur krijgen? Of zijn die er wel?
Ja, die zijn er natuurlijk. Want het kan niet zo zijn in welke tak van sport dat de percentages zoals ze er in de samenleving zijn niet worden overgedragen naar in dit geval autosport. En dat zal met het voetbal ook zo zijn. Alleen, die lopen gewoon 50 jaar achter.
Dat is echt ongelooflijk, hè? Ja, want ik bedoel, ik las een interview van jou in mijn krant, het AD, over wat jij allemaal over je heen hebt gekregen van bagger en voor de ellende, voor haat. Toen dacht ik, jezus, inderdaad, de voetbalwereld is al een mannenbolwerk. Daar komt ook amper iemand uit de kast. Ja, in Australië en in Engeland. Maar Formule 1 lijkt me zo mogelijk nog erger. Hoe kom jij überhaupt gelijkgestemde tegen?
Jazeker.
Okay.
Grappig genoeg denk ik dat het meer een bepaalde groep van fans is dan de wereld zelf.
Mm-hmm.
Want de autosportwereld op zich is vrij open, hoor. Het is zeker niet zo dat je daar jezelf anders moet voordoen dan dat je bent. Sterker nog, je ziet nu in één keer, sinds dat Formule 1 zo populair is geworden, dat er echt wel een push is gekomen. Komt er Sebastian Vettel, Lewis Hamilton, Netflix. Maar Ik heb me echt op het circuit nog nooit gevoeld alsof ik me anders moest voordoen dan dat ik was.
Okay.
Alleen, ik denk meer dat het een soort uiting van een sentiment was in 2022, waar we als hele Viaplay-groep last van hadden. Mm-hmm. En dan wordt er een target gevonden. Dat was op dat moment zo. Ik lig daar inmiddels ook niet meer wakker van. Ik heb echt wel een dikke huid voor gekregen.
Ja, oké, maar dat vind ik heel fijn. Dat het je minder raakt. Hè? Dat je er niet aan onderdoor gaat. Maar het is natuurlijk gewoon best een heftige tijd geweest. Het eerste seizoen Formule 1. Ja, jij werd bespuugd. Je werd uitgescholden. Heeft iemand bij jou aan de deur gestaan? Volgens mij, wat gebeurde er allemaal in godsnaam?
Nou, dat is het wel in een notendop. Ja. En dan ga je dus de eerste helft van het jaar denken, waar ben ik aan begonnen?
Ja.
Maar ik ben vooral een heel erg koppig persoon. En toen ik op een gegeven moment dacht, ja, nu kan ik twee kanten op. Nu kan ik mijn taken of mijn job inleveren en nooit meer dezelfde zijn. Of je gaat je er een beetje doof van maken. Niet helemaal, want er waren ook argumenten die wel heel valide waren. En er waren ook dingen waar we aan gewerkt hebben, waardoor je ook merkt bij de fans dat het op een andere manier wordt ontvangen.
Zoals wat dan? Wat deed je dan bijvoorbeeld?
Nou, ik merkte dat ik heel onrustig was aan het begin van het jaar. Dat ik heel erg het idee had, ik moet mijn geld, ik moet laten zien wat ik weet, want ze zeggen dat ik er niks van weet.
Ja.
Nou goed, dat neem je dus als bagage mee. Ja. En ik ging zitten en ik had het gevoel dat ik een target op mijn rug had. Mm-hmm. Toen ik dat los ging laten, merkte ik heel erg dat ik dat wat er heel vaak gezegd werd, dat er meer rust in die uitzending moest komen, dat die er ook uiteindelijk kwam. Ja. En zelfs nu, derde jaar, merken we dat over de winter daar toch weer een andere stap in is gezet. Ja. En dat is gewoon het gevoel hebben dat je op je plek zit.
Ja,
maar dat werd
dus
niet zo makkelijk gemaakt aan het begin van het traject. Als je dat in één keer uit obscuriteit ineens overkomt. Ik had geen idee wat me overkwam ineens.
Nee dus. want er zat flink wat homo-haat, kreeg je over.
Ja, maar ik ben realistisch genoeg om te bedenken ik denk dat het gewoon uit was van een ander sentiment. En dan zoek je gewoon naar dingen.
Ja.
Los van het feit dat we in Nederland helemaal niet zo goed zijn voor alles wat anders is dan dat we soms wel eens denken. Nee. We zijn niet zo liberaal hoor in Nederland als dat we denken.
Nee. Merk je dat hier, als je hier bent
zeker,
ook?
Zeker. Ik spendeer heel veel tijd natuurlijk in het buitenland. Mm-hmm. Heel veel tijd in Colombia geweest de afgelopen jaren. Mm-hmm. En dan kom je hier. En op de een of andere manier voel ik me hier niet op mijn gemak om bijvoorbeeld hand in hand te lopen. Waar ik me dat bijvoorbeeld in Colombia wel voel.
Ja.
En dat is een hele gekke gedachte. Ja. Want wij denken allemaal, wij waren het eerste land waar je kon trouwen als twee mannen zijn. En dus zijn we de voorloper. Is natuurlijk helemaal niet zo.
Nee, nou ja, natuurlijk. Dat is weten. Heel veel mensen weten dat niet. Hè? Want dit zeg jij en ik hoor het zelf ook vaak om me heen. Maar ik denk dat heel veel Nederlanders altijd nog denken, wij zijn mega tolerant. Bij ons mag alles. En we zijn hartstikke vrij. Maar ik hoor dus ook regelmatig dat helemaal niet het geval is.
Ik geloof dat een fabeltje is wat we onszelf vertellen om niet naar de werkelijkheid te hoeven kijken.
Ja, ja.
En die werkelijkheid is gewoon heel lelijk. En ik ben me redelijk afgesloten voor wat er op social media gebeurt. Maar als je daarin dipt, zie je daar heel veel homo-haat. Dat is gewoon zo. Ja.
Dus die homo-haat is eigenlijk niet anders dan wat jij hebt meegemaakt bij de Formule 1. Het is gewoon een beetje. Het is niet erger daar dan in een andere wereld.
Zou Formule 1 nog niet eens als.
Of de autosport. Want ik
heb mijn hele leven in de autosport gezeten. Mm-hmm. En ik heb daar nooit homo-haat ervaren van mensen die daarin werken en zo. Maar het is. Formule 1 is een beetje van ons allemaal in Nederland. En dus is het een onderdeel van de samenleving.
Ja.
En dus is wat je krijgt, wat ik heb gekregen, een reflectie natuurlijk, wat er ook een beetje in de samenleving gebeurt.
Ja.
En dan denk je, god, het zou wel een stukje opener en toleranter kunnen zijn dan dat het nu is.
Ja. Ben jij een beetje tegen Willem Dank een rolmodel aan het worden hierin?
Geen idee. Het enige wat ik zeker weet is dat ik, wat ik zeg, een dikke huid heb gekregen.
Ja.
Dat moet. En dat ik ook misschien niet zo'n voor deze tijd niet zo heel standaard ben. Want ik ben de 40 gepasseerd. Ik heb geen hele lange tenen. Ik heb echt een heel keihard gevoel voor humor. Maar dan moet je het ook terug kunnen krijgen.
Mm-hmm.
Dus ik vind ook, wat je uitdeelt moet je kunnen incasseren. Dus misschien dat ik er daarom beter mee om kan gaan. Maar ik ben niet zo heel makkelijk over de zeik van dingen in die zin.
Nee.
Ik denk dat ik het erger vond dat mensen zeiden dat ik niet zoveel van de autosport zou weten dan dat ze met homo-haat kwamen. Grappig genoeg.
Maar maar er stond gewoon iemand bij jou aan de deur, toch? What the fuck?
Ja, goed.
Was je daar niet?
Ik schrok me de tering.
Ik wil net zeggen, hallo.
Ik denk, wat gebeurt hier nou? En toen dacht ik, oké, als dit nou een paar keer meer gebeurt, dan moeten we hier dus wat aan doen.
Ja.
Nou, gelukkig bleef het bij die ene keer. Maar het zorgt er wel voor dat je als je buiten loopt, je over je schouder kijkt, dat je je niet vrij voelt.
Ja.
Maar goed, dat is allemaal 2022. Dat is gelukkig allemaal heel ver achter me.
Maar ben jij wel een beetje geholpen door je bedrijf en door je omgeving
zeker,
en door de politie en zo?
Ja, ik kan alleen maar zeggen dat Viaplay zich een van de meest menselijke organisaties en bazen heeft getoond die me alle ruimte hebben gegeven om ook mensen te zoeken waarmee ik dan kon praten die me konden helpen daarin. De aanbeveling van de politie om niet meer alleen naar het vliegveld te gaan, die hebben zij ook echt overgenomen. En zij zijn daar heel, heel hard in gedoken.
Ja, ja.
Maar uiteindelijk moet je, dat is allemaal fantastisch en dat is heel belangrijk. Maar zodra je de deur achter je dicht slaat of je gaat op je telefoon zitten, sta je er toch alleen voor.
Mm-hmm.
Dan kun je niet de hele tijd op je baas terugvallen of op de mensen om je heen van je bedrijf. Dan is familie, je liefde, alles is super belangrijk. Om je een beetje ook, weet je, als het heel goed gaat, moet je met de voetjes op de vloer gehouden worden. Maar dat geldt ook als het niet zo makkelijk is.
Nee.
Dat was 22.
Want ik bedoel, ik krijg zelf ook veel vrouwenhaat in mijn mailbox. Hè? Als ik het over seks of over liefde of over, nou, je wilt allemaal niet weten. Ik heb ook wel eens bij de politie gezeten hiervoor, omdat er iemand mij had herkend in de IKEA en die nare berichten ging sturen. En heb jij dat ook, dat je dan soms best wel de tegen kan, denkt, ah ja, whatever. Maar ook momenten dat je denkt, fuck, ik trek het gewoon even niet meer. En dat
je in één keer
raakt
aan jezelf gaat twijfelen.
Ja.
Of dat het toch door die dikke huid heen komt.
Mm-hmm.
Juist dan moet je dus het goed voor elkaar hebben thuis. Dan moet je iemand kunnen hebben waar je die begrijpt hoe dat je het achter de schermen best zwaar hebt. Of dat dingen niet zo makkelijk zijn als dat je het voordoet komen.
Nee,
en moet je heel eerlijk kunnen zijn.
Ja, en ook wel, en dat vind ik denk ik ook wel belangrijk. Ook om, bedoel, dat is ook waarom ik jou ook wel een beetje heb uitgenodigd. Straks gaan we het hebben over die grote liefde die thuis of jou helpt. Maar het is natuurlijk ook belangrijk om wel je echt vaker uit te spreken tegen haat en tegen homohaat. En zeker in de sport. Ik bedoel, hè, in de voetbalwereld is het zo, maar de Formule 1 ook. En eigenlijk in alle groepen waar veel dezelfde type mensen naar kijken. Daar gebeurt het gewoon. En we moeten ons daar wel echt voor blijven of tegen blijven uitspreken.
Ja, ik denk dat je ook echt heel veel reden hebt tot verontwaardiging.
Mm-hmm.
Maar tegelijkertijd, om je een beetje overeind te houden, jezelf overeind te houden, op een gegeven moment, je mag het niet weglachen, maar het is wel een soort mechanisme om het je niet te laten raken. Dus heel soms sijpelt dat een beetje door. Maar bijvoorbeeld, ik heb het geluk dat ik reis met mijn allerbeste vriend. Mijn co-commentator is sinds 2007 mijn beste vriend.
Ja.
We hebben samen gewoond. Ik ben de peetvader van zijn kinderen praktisch.
Ja.
Weet je, het is,
hoe leuk is dat?
Ja, en die is ook nog 180 graden anders dan dat ik ben.
Ja.
Dus die balans is er dan ook wel. Maar daar kan ik ook eerlijk tegen zijn.
Ja.
En die is helemaal, ik ben heel erg gevoelsmens. Hij totaal niet. Dus dat is ideaal. Dat trekt me dan wel weer naar het midden.
Ja.
Maar
hoe doe je dat bijvoorbeeld? Dat vroeg me nog af. Hoe doe je dat bijvoorbeeld als je in landen bent als Saudi-Arabië of Qatar of zo? Is dat lastig?
Dat is raar hoor.
Ja.
Ik vind het, maar dan ben ik dus ook zo'n type die bij de interviews in één keer, ik wil dan gewoon een regenboogarmbandje omdoen.
Ja.
Want ik merk gewoon hoe ouder ik word, hoe recalcitranter ik word en hoe meer ik zin heb om tegen dingen aan te schoppen.
Ja.
Niet ideaal in Saudi-Arabië om dat te doen. Maar
aan je doet het wel.
Met mate hoor, in Saudi-Arabië. Maar aan de andere kant, ik liep daar dan een paar weken geleden, waren we in Jeddah. En toen dacht ik, goh, ik zie de helft van de auto's wordt door vrouwen bestuurd.
Mm-hmm.
Op het circuit, allemaal leidinggevende posities. Zijn van die echte hele sterke vrouwen. Zie je in heel veel van dat soort landen, hè, dat die, waar dan wettelijk de vrouwen weinig recht hebben, zijn sociaal gezien de vrouwen het sterkst.
Ja, ja. Dus
noodgedwongen waarschijnlijk. Maar die zijn dan in één keer de baas op het circuit. En dus dat beeld wat we van Saudi-Arabië hebben, hoezeer het ook klopt, is wel genuanceerd als je daar bent.
Ja.
Er is daar ook wel verandering bezig.
Dat hoor ik ook wel echt. Ja. Ja.
Zijn er nog lang niet, maar ook zolang ze eraan kunnen verdienen, zullen ze veranderen, denk ik.
Ja,
precies. Dat zal daar wel de motivator
weer
zijn.
Ja, zo is het ook wel weer, ja. Straks praat ik met Nelson verder over de liefde. Maar misschien luister je nu mee en heb jij een prangende vraag of opmerking? Dat kan, hou je niet in. Mail mij naar debbie@ad.nl of stuur een DM op Instagram.
Nelson, weet wel wat je doet, hè? Hou je niet in.
Nee, hou je niet in. Kom maar op, wij kunnen dit aan.
Ja,
dikke huid.
Kom maar op. Wat ik zeg, ik heb geen lange tenen. Dus ik kan overal tegen hem tegenwoordig. Als ik dat eerste jaar heb overleefd, dan de rest maakt het niet uit.
Ik ga het voor je filteren. Als het echt ellendig is, ga ik het voor je filteren. Ik got your back. Nels, ik heb ook alvast een vraag voor jou. De vraag luidt, je hoort Max Verstappen altijd klagen over drukke schema. Jullie vliegen de hele wereld over. Hoe hou jij in godsnaam een relatie in stand? Want jij hebt een hele leuke relatie.
Ja, ik heb een hele leuke, maar wel eentje met uitdagingen. Mijn schema is er daar een van. Maar het laatste jaar hebben Sebastian en ik... Sebastian komt uit Colombia. Mm-hmm. Hebben echt gevochten voor een verblijfsvergunning. En dat is niet zo makkelijk. En als iemand ooit tegen mij zegt, Nederlandse grenzen zijn te makkelijk, komen veel te veel mensen binnen, want het is allemaal zo makkelijk. Nou, dan daag ik je uit om een relatievisum aan te vragen. En zien wat er dan gebeurt. En hoeveel je aan moet leveren en zo.
Oh ja.
Kijk, dus wat wij de laatste 1,5-2 jaar hebben gedaan, is Sebas komt voor 90 dagen naar Nederland. Mm-hmm. Dan mag het niet meer. Dan is die toeristenvisa op. En dan moet die 90 dagen in Colombia zijn. Ben ik in de buurt, dan heeft Viaplay voor mij geregeld. Dan kan ik, als ik een race in Austin heb en ik heb een week niks, iedereen vliegt naar Nederland. Viaplay vliegt mij naar Colombia.
Naar Medellin.
Ja, naar Medellin. Prachtige stad. Ja, heerlijke plek om te zijn. Waar niets werkt, maar het is een geweldige plek voor als toerist. Dus ook daarin heb ik enorm veel support gehad van Viaplay. Want zij maakt het voor mij mogelijk om heel vaak naar Colombia te gaan. Maar de laatste week voordat het seizoen begon, kregen wij het visum. Dus over 2 weken, vandaag 12 dagen is, dan emigreert hij naar Nederland.
Dan komt hij gewoon van Medellin naar Oosthout.
Ja, naar Oosthout, naar Brabant.
Wat doe jij?
Ja, en nou ja, goed, soms denk ik wel eens, is dit wel groot genoeg voor je? Je hebt 5 miljoen mensen normaal om je heen. Maar dus hij emigreert en... waar kan, Hongarije, Monaco, gaat hij gewoon met me mee.
Dan
gaat hij lekker het weekend met me mee en dat gaat ook gewoon.
En dan mag hij ook gewoon lekker mee naar de paddock?
Nou nee, want dat is helemaal afgesloten door de FOM. Maar je merkt heel erg, en dat merk je echt bij bepaalde teams, dan zeg je, hey, ja, mijn familie komt die race een keer. Of mijn verloofde in dit geval komt die, kan ik voor de vrijdag, en ik wil nooit zaterdag of zondag, want dat is voor sponsoren, kan ik voor de vrijdag een kaart van jullie krijgen. En dan mag die gewoon in het paddock lopen. En de eerste keer dat ik dat deed was in Hongarije in 2022. En toen waren we bezig met de uitzending. En toen filmden ze in de pitbox bij Alfa Romeo. En toen stond hij in de pitbox met een headset op. Ik denk, hoe dan?
Heeft hij dat
hoe heb jij betere access en meer informatie dan dat wij nu op dit moment kunnen krijgen? En toen wilde ik hem ophalen. En toen stond hij cocktails te maken voor de teambaas van Alfa Romeo, voor Fred Vasseur. Nu bij Ferrari. En
het klinkt als een hele leuke jongen.
Daar is dat sowieso. En hij is ontzettend onafhankelijk. Mm-hmm. En ook dat is belangrijk. Hè? Want ik ben onafhankelijk. Ik heb werk waarbij ik altijd onderweg ben. Ja. Dus moet hij ook onafhankelijk zijn. Als dat niet zo is, dan ga ik of ik mij zorgen maken of hij gaat zich irriteren.
Ja, je kan niet iemand hebben die aan je hangt.
Nee.
Wat doet hij voor?
Hij is interieurdesigner.
Oh ja.
En ontzettend creatief. Maar ook iemand die binnen 5 minuten in een groep mensen alleen maar nieuwe beste vrienden heeft gevonden.
Ja, ja.
Dus dat maakt het wel...
maakt hem wel speciaal dus.
Ja,
voor jou.
En zo was het voor ons ook. Binnen 5 minuten was het pleit beslecht.
Want hoe hebben jullie elkaar leren kennen?
Hier in Amsterdam.
Okay.
Hij doet heel veel restaurants en bars ontwikkelen. En toen dacht hij, nou, ik ga een bartender cursus doen. Want dan over ergonomie en zo. En dat lijkt me een leuk avontuur. Dus hij was hier bij EBS, hier in Amsterdam. Mm-hmm. En ik was ook in Amsterdam en toen in 1 keer, Tindermatch, klaar. 1 keer afspreken, pleit beslecht. Zo was het uiteindelijk. Het was in 1 keer praktisch raak, totdat je in 1 keer denkt, oh, tering, hij moet naar Colombia.
Ja, hij moet naar Colombia.
En nu, is dit dan wel echt? Gaan we dit echt doen?
Ja.
Dus daar zijn we achter moeten komen of we dit echt willen.
Ja, want dat is best ingewikkeld. Hè? Want je komt elkaar tegen natuurlijk helemaal over de moon. Ja. En dan gaat iemand terug. En dan?
En dan
hou
zit je
dat
nog
vol?
In die over de moon fase. Ja. Ben je eigenlijk elkaar nog aan het leren kennen.
Ja.
En toen ben ik op een gegeven moment naar Colombia gevlogen. En gewoon voor vakantie. Ik denk, nou, aan het einde van die vakantie ga ik het er eens over hebben. Gaan we dit doen of niet? Gaan we hier iets echts van maken of is dit het? Maar na 3 uur nadat ik geland was, begon hij het gesprek. Ik vind dat we dit moeten doen. Ik weet niet hoe jij erover denkt, maar dat maakte de vakantie wel een heel stuk makkelijker.
Ja, dus hij heeft geen bindingsangst.
Nee. En ook gewoon
niet.
Op de een of andere manier. Weet je, als je ook de 30 gepasseerd bent, dan weet je wat je wel en niet wil.
Mm-hmm.
En dan weet je ook wanneer het wel of niet echt is. Ja. Of wanneer het wel of niet klopt. Ja. Dan heb je niet meer die tiener, die manier waarop tieners naar het leven kijken of naar de wereld kijken. Dus
en hoe voordat jij hem leerde kennen, hoe zag jouw datingleven eruit?
Nou, een collectie van mislukte relaties is denk ik de beste manier van het omschrijven. Maar nooit degene waarvan je denkt, ik heb nooit gedacht, dit is hem.
Nee.
Dit is het. En ik moet
er miste gewoon altijd iets.
Iets. Ja. En dan praat je zelf aan. Ah, maar hier kun je wel omheen werken. En dat doe je dan ook een hele tijd. Ja. En dat gaat ook goed. En dan hoef je die ander ook niet aan te rekenen. Maar het was het niet.
Nee.
En toen dacht ik, nou oké, Formule 1 komt eraan, dit en dat. Ik denk dat de komende tijd er niet in zit. Want ik ga reizen en dat was allemaal in 2021. Ga ik Formule 1 doen, ja of nee? Het was aangeboden. En uiteindelijk is het geen probleem gebleken. Dus
toen ineens kwam je hem tegen. Het is zo grappig, want ik vind het ook heel herkenbaar wat je zegt. Want ik heb ook een collectie aan mislukte relaties gehad. Ja. Maar ook continu dat je denkt, hoort dit nou bij vechten voor een relatie? Als het weer eens niet liep of zo, dat ik dacht van ja.
Hoort dit er nou bij
of niet? Is dit nou iets wat... Ja,
wil ik hiervoor vechten? Of is het goed dat het zoveel moeite kost?
Precies. Valt dit nou onder het kopje vechten voor de relatie? Of moet ik gewoon opgeven? Ja. Dat?
Ik heb één keer gehad dat ik op vakantie was met mijn toenmalige vriend. En dat was de eerste vakantie is de belangrijkste. Mm-hmm. Maar we waren al een tijdje bij elkaar. En op de eerste dag appte ik mijn beste vriend, nu mijn co-commentator. Oké, het is fout. Ik weet het nu al. En toen moesten we nog een week.
Ik heb het ook gehad.
En halverwege de vakantie waren we ook uit elkaar.
Oh, god.
Maar dan moet je nog door. En goed, het hoort bij levenslessen.
Ja.
En dus ben je dan in één keer wel klaar als het er wel is.
Maar wat maakte dat... Kijk, ik kan het voor mezelf heel goed beschrijven toen ik Sander voor het eerst tegenkwam. Dat ik echt dacht, dit is hem. Maar wat maakte dat voor jou? Ik bedoel, jullie kwamen elkaar in de best wel... korte tijd tegen. Het moest ook snel gebeuren. Dus je ging Formule 1 doen, dus het had ook heel goed...
Het had ook helemaal anders kunnen zijn.
Ja, precies.
Maar bij Sebastian heb ik altijd het gevoel gehad dat ik hem nergens van hoefde te overtuigen.
Hmm.
En dat is een gebrek aan zelfvertrouwen. Hè? Als je het gevoel hebt dat je extra je best moet doen om jezelf het waard te laten zijn of zo. Hè? Dat je iemand overtuigt dat jij het waard bent. Dat is een gebrek aan zelfvertrouwen. Maar ik heb bij hem nooit gehad. Ik wist meteen dat het goed zat. Er zat ook meteen een balans in. De humor was lekker hard onderling. Zonder te denken, kan ik wel zo ver gaan?
Mm-hmm.
Het was net alsof wij elkaar al 10 jaar kenden.
Oh, ja.
En wij hadden die eerste maand hebben wij 20 keer gedate. Ook onder tijdsdruk. Weet je, over een paar maanden is hij weg. Denk bam. En echt alles doorheen rammen wat we konden doen in Nederland.
Dit is mijn familie. Dit is mijn vrienden.
Nou, laten we nu. Je hebt nog nooit sneeuw gezien? Gaan we nu naar Winterberg? Strand in en koud weer. Vind je dat vreemd? Hop, we gaan naar Texel. We hebben zoveel gedaan in die eerste paar maanden.
Wat heerlijk.
Ja, dat is. En dan kom je ineens in die fase dat je dus. 10.000 kilometer uit elkaar zit.
Mm-hmm.
Een reis van 17 uur is het in essentie om naar Medellin te kunnen.
Ja.
En dan moet je afvragen, is dit het waard?
Ja.
Maar dat is nooit een vraag geweest. Aan mijn kant niet, aan zijn kant niet. We hebben altijd geweten dat we dit wilden.
Maar jij wilt niet naar Medellin verhuizen, want ik ben in Colombia geweest. Oh, ik vond het zo fantastisch.
Waar ben je geweest?
Nou, ik heb het hele land doorkost in mijn eentje.
En
alleen. En ik voelde me echt, moet ik echt zeggen, zo veilig.
Ja, ik
en zo leuk.
Dus
en zo, ik vond het zo geweldig.
Ik ga naar Mexico, naar Brazilië voor races. Daar loop je echt met je handen in je zakken. Je doet geen horloge om niets. En in Colombia, en dat is het gevaar natuurlijk. Want ook daar zijn er gevaarlijke delen. Maar daar is de sfeer zo gemoedelijk.
Ja.
En die mensen zijn zo vriendelijk.
Ja.
Dat je vergeet dat al dat soort landen een keerzijde hebben.
Ja.
En die keerzijde is natuurlijk dat de criminaliteit is in de arme gedeeltes, maar ook dat niets in dat land werkt.
Mm-hmm.
Of het nou gezondheidszorg is, of mensen die een advocaat verdient €400 per maand. Weet je, er is een reden waarom het land is wat het is.
Ja.
En dat is ook een reden waarom ik er niet zou kunnen zijn.
Nee, precies.
En ook een reden waarom Sebas ook wil emigreren, omdat als je... Hij zegt, ik zou hier altijd teruggaan voor mijn familie en vakantie. En het zal altijd thuis zijn. Maar ik kan hier niet meer wonen.
Nee.
Ik word gek van dat het niet werkt.
Ja.
En dat maakt het Colombia best een uniek land. Want wij komen er allemaal weg met het idee, dit is paradijs. Maar de realiteit voor mensen die daar wonen is gewoon ietsje anders.
Nee, het is soms heel goed om even weg te gaan en dan weer terug te komen in Nederland en te bedenken zo.
Ja, we hebben
toch wat rijdt het hier allemaal op tijd? En wat is het goed geregeld? En wat is het allemaal?
Ja. Alles wat je afspreekt, het is allemaal 4 uur later daar.
Ja, ja,
en je moet een keer naar de eerste hulp en je zit 7 uur te wachten. Ja, dat soort dingen zijn ook Colombia.
Ja. Kijk, dus voor vakantie is het heerlijk om te gaan. En ik vond ook echt, dat vroeg me nog af of jij dat ook vond. Want ik dacht, het is super gay-friendly overal.
Verrassend, hè?
Ja, heel verrassend.
Want het is een mega katholiek land.
Ja.
En daar heb ik nog nooit... Wij doen alles in hokjes, lijkt het wel. Je hebt een gay bar, je hebt een lesbienne bar, een hetero bar. En alles blijft in zijn eigen hokje. Wij gaan dan in Medellin naar een hele grote gayclub. En de hele hetero familie gaat mee.
Oh ja.
Alle broers, neven, nichten.
Dat zou je alles, nooit zien.
Dat gaat niet. Dan voelt iedereen zich ongemakkelijk. Daar lijkt het wel alsof als jullie het naar je zin hebben, helemaal goed. Maar doe het een beetje met respect.
Ja.
En je ziet daar zoveel hand in hand. Zoveel meiden samen, jongens samen. Dat is gewoon heel anders dan hier op de een of andere manier.
Nou, maar daarom denk ik ook, wij vinden het... We vinden onszelf heel tolerant totdat we het echt...
Ja.
We willen het niet zien. Zo is het een beetje. Ja, leuk dat het bestaat, maar liever niet in beeld. Dat wordt ook zo vaak gezegd van... Nee, ik hoef het allemaal niet te zien. Denk,
waarom is het anders dan...
Waarom is het anders? Ja, maar dan ben je dus toch helemaal niet tolerant. Wat is dit nou? Hey, jij vertelde net dat je op Tinder Sebas hebt leren kennen.
Ja.
Een van mijn beste vrienden is een homo. En hij vindt het best lastig om te daten, zegt hij altijd. Ja. Omdat het...
Alles is snel, snel, snel.
Heel snel, ja. En ik heb het kijk, ik denk dat het voor hetero mannen en vrouwen ook ingewikkeld is, hoor. Want die vragen hoor ik ook. Maar ik hoor het bij hem toch wel vaker.
Ik denk dat het bij mannen doorgeslagen is. Dat het alles focus is op korte termijn. Vooral geen relatie, maar een hook-up hier, een hook-up daar.
Ja, heel erg seksgericht.
Heel erg seksgericht. En dat betekent ook dat je nergens meer de tijd voor neemt. En je kan het ook... zo weer ergens anders vinden.
Ja.
Want mannen die willen altijd wel. Dus je kan altijd ergens wel weer een hook-up vinden.
Ja.
Dat is de valkuil van daten voor homomannen.
Ja,
dat
het
maakt
echt,
het echt heel lastig.
Ja, ik vind het echt ingewikkeld. Want elke keer als hij een date heeft, dan zegt hij... hij heeft dan nog wel weer... Hij is ook getrouwd of hij heeft dan ook nog weer iemand anders. Ja. Jezus, joh. Maar wat
alles
is
onder
dit?
Download. En, het is gewoon... Het is echt een mijnenveld.
Ja.
Maar... Ik denk wel dat als je er zelf klaar voor bent, dan zoek je ook naar andere dingen.
Ja, oké.
En wat dat betreft heb je natuurlijk Tinder aan de ene kant. En heb je natuurlijk nog heel veel andere platforms aan
Gaydar
de andere kant.
En
Grindr. En je kan alles vinden wat je wil. Maar het hangt er ook af van waar je naar op zoek bent.
Ja,
en waar
je
akkoord mee gaat.
Ja.
Want, en dat geldt natuurlijk voor vrouwen net zoals voor mannen en voor hetero stellen en zo. Maar als jij in beginsel akkoord gaat met daten met een getrouwd iemand, kies je voor iets.
Mm-hmm.
En want het is zelden het sprookje dat... Want hij is ongelukkig in zijn huwelijk, dus hij gaat naar mij toe.
Nee.
Dat is niet hoe het loopt.
Nee.
Dus
nee.
Ja, het is waar je voor kiest. En waar je op dat moment voor open staat.
Nee, dat is waar. Maar goed, de hele open relatievorm is nu heel erg een ding. Hè? Want iedereen heeft het erover. Maar ik heb het idee
vind
dat
ik echt heel lastig,
in de gaywereld het al lang gaande is.
Precies, maar ik denk niet dat ik het zou kunnen.
Nee, toch?
Nee, want...
Heb je het daar meteen met hem over met Sebas over gehad? Want ik
niet zozeer, want dat moet een beetje natuurlijk gaan. Mm-hmm. Maar ik ben, voor mijn gevoel, is bijvoorbeeld vreemdgaan is klaar.
Oh,
dan, dat is gewoon een grens die, want dat is een grens van vertrouwen.
Mm-hmm.
En ik denk, iedereen mag kiezen waarvoor die voor kiest. Maar voor mij voelt het als je een open relatie kiest, komt waarschijnlijk van één persoon, is dat een vangnet, omdat je het gevoel hebt dat je niet genoeg haalt uit wat je thuis hebt.
Mm-hmm.
En dus ga je ervan uit dat het misschien wel zo loopt dat iemand vreemd gaat. Dus geef je het dan een andere naam en dan is het niet vreemd gaan.
Ja.
Maar ik heb er geen ervaring mee, dus het is een beetje het gevoel wat ik
denk dat
heb.
Dat inderdaad heel veel zo wordt genoemd. Ik denk ook wel dat er mensen zijn die echt wel voor een open relatievorm kunnen kiezen.
En
of
daar heel gelukkig in zijn.
Ja, die spreek ik ook regelmatig.
Maar het
echt
kan bijna niet anders dat een grote minderheid in ieder geval van die relaties betekent dat degene die daarmee akkoord gaat, stiekem leidt.
Ja, ja.
Want die zeggen, dan ga ik hier maar mee akkoord.
Ja, precies.
Dan neem ik hier genoegen mee.
Ja.
Ja, en ik denk dat je een relatie nooit...
Maar dan is
het
geen open relatie.
Nee, het is opgedoen, omdat je bang bent om iemand kwijt te raken.
Ja, een eenzijdige open relatie
is
dat dan.
Ja, precies. Dus, maar goed, wat ik zeg, het kan voor heel veel mensen werken.
Ja.
Ik denk niet dat het voor mij zou werken.
Nee.
Nee.
Dus jij bent echt wel een hele strikt monogame man.
Ja, ja. Dat,
en hoe, want dat vertrouwen, zeker als iemand in het buitenland zit, moet. Bedoel, ja, ik heb ook wel eens een vriendje gehad in het buitenland. Nou, ik vond dat heel pittig hoor.
Zeker, dat is pittig. En we kennen allemaal dat gevoel van, oh, hij neemt niet op. Wat is hij aan het doen? En toch heb ik het dus niet gehad.
Okay.
En dat vertelt me dat het okay is.
Ja.
Want ik weet ook, als het wel zou gebeuren, is het voor mij klaar. En dat weet hij. Maar ik heb die angst niet gehad. Dus ja, leven met angst, dat doen we wel met zoveel dingen. Maar dat heb ik dan in ieder geval niet gehad.
Nee.
En,
dus hij heeft jou op een of andere manier heel snel heel veel vertrouwen kunnen geven en vice versa.
Ja, vice versa, want dat geldt natuurlijk voor mij ook.
Ja,
hè? Ik vlieg naar alle landen. Ja.
Je komt Lewis Hamilton tegen, oh my god.
Ja, ja, of je daar nou zo vrolijk van wordt, dat is niet de makkelijkste hoor. Maar in ieder geval, je moet elkaar in deze vertrouwen. En ook daarin is balans, want ik reis ook veel. Hij is dan alleen, of nu in Nederland dan straks, of toen in Colombia. Maar je moet elkaar vertrouwen. Wij nog meer dan de meesten, want we kunnen geen oog in het zeil houden.
Nee.
Dus dat maakt het wel extra interessant.
Ja. Hey, tot slot, hè. Wie is nou de leukste man op de paddock?
Ja, Sebas en ik debatteren hier heel veel over.
Nou,
natuurlijk,
laten
iedereen
we het even
zegt
doordemen.
Leclerc heeft iets ontzettend fijns.
Schattig.
Schattig. Heel erg netjes.
Oh ja.
Echt,
ja,
hij is
niet van.
En dus dan, maar voor mij is het altijd Gasly. Die Gasly heeft iets heel fouts, wat het dus wel interessant maakt.
Ik vind dat haar.
Ja, het haar is wel wonderlijk
kunnen.
En zo, maar hij heeft iets. En het hoeft ook niet echt reëel of voor anderen relevant te zijn. Maar Gasly is stiekem wel mijn favoriet.
Ja. En niet Ricciardo of zo. Maar niet hij rijdt nu niet.
Nee, maar hij rijdt wel. Nog wel, maar dat duurt tot Miami, heb ik het idee. Maar de grap is, iedereen die Sebas ziet, die denkt, oh, dat is wel een typje Ricciardo.
Oh ja. Ik zie het. Ja. Oh, ik zie het. Ik zie een foto. Nee, het is inderdaad gewoon Daniel.
Ja, en toch heb ik dat dan totaal niet.
Oh,
dus dat is heel grappig. Maar nee.
Dus de ranking.
Het is Leclerc, Gasly. Dat zijn wel de typische. Ik denk, Sebas is het heel erg met me eens over Leclerc, maar niet over Gasly.
Wat grappig. Nee, ik ben het ook helemaal niet over Gasly.
Voor jou dan?
Ja, ik vind Ricciardo echt een knappe vent. Ja.
Heel veel mensen zeggen Sainz.
Vind ik ook een knappe man, maar ook heel keurig. Zo'n lekker keurig Spaans, vind ik.
Ja, het is, maar het zijn allemaal, worden helemaal kapot gemanaged, die mensen. Ja. Er zit ook nergens meer een randje aan.
Nee, nou ja, Bottas.
Ja, maar goed, die kan een band oprichten met Joost Klein straks. Want dat wordt een dubbelganger.
Ja.
Maar ja, prima.
Ja,
daar heb ik niks mee.
Nee. Dus. Of alle luisteraars die denken, who the fuck is...
Allemaal googlen.
Allemaal gewoon lekker googlen. Ja. En dan kom je er vanzelf achter. Kom je Valtteri Bottas in een hele spannende slip.
En dat is
slip.
Ook gewoon een reden om Viaplay te kijken.
Ja, daarom.
Heel mooie mannen op tv.
Ja, heel veel mooie mannen op tv. Wanneer ga jij weer?
Dinsdag vlieg ik naar Japan.
Heerlijk.
Ja, het is bloesemtijd. Dus we hebben nog een heel klein beetje tijd om een sfeeritempje te bouwen. Dus ik denk, we gaan even naar een bloesemtuin.
Oh,
maar Japan is van al die landen. Japan is zo anders dat je ook echt weet dat je in het buitenland bent.
Ja. Dat, en Sebas gaat mee of niet?
Nee. Want hij, dit is heel romantisch. Dan dit kun je het niet plannen. Maar ik kom de 9e terug.
Ja.
En hij emigreert de 9e naar Nederland. En ik land een half uur eerder dan hij.
Echt?
Dus ik sta gewoon straks bij de gate te wachten.
Oh my god.
Natuurlijk om alle koffers te dragen. Want
je moet de cameraploeg erbij. Hoor.
Ja. ik heb een cameraman mee terug uit Japan. Maar nee, we hadden het niet beter kunnen plannen dan dit. Dus,
nou, wat mooi. Dan ga je echt beginnen aan een hele nieuwe start.
We kunnen eindelijk gaan leven. Ja. En we hebben geen tikkende klok meer.
Nee.
En gewoon ons ding doen.
Ja.
Hij kan hier lekker aan het werk. En,
heerlijk.
Komt goed.
Yes. Heerlijk. Hey, dankjewel voor dit gesprek.
Alsjeblieft.
Leuk dat je luisterde naar Over de Liefde. Heb jij nou een prangende vraag over de liefde, seks of relaties? Laat het mij dan weten. Stuur een DM op mijn Instagram of mail naar debbie@ad.nl. Oh, en vergeet niet om je te abonneren op deze podcast.
Maxima, he is Willem-Alexander, Prince of the Netherlands.
How did an Argentinian lady end up on Wall Street?
That's a long story.
Well, I have time.
Mama, huh?
Het is Maxima.
Ik heb er nog nooit zo verliefd gezien.
Screw everyone. All I care about is you.
Maxima, vanaf 20 april alleen bij Videoland.